Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 15. Weer ging het jaar ten einde. Geen wolkje bedekte de hemel en de laatste sterren van het oude jaar begroeten de slapende aarde. Vastgevroren harde sneeuw lag als een lijkkleed over haar uitgebreid. Hoeveel verloren geluk, hoeveel leed en smart van de voorbijgegane maanden zou dat kleed wel dekken. In de verte verhieven zich de torens van een stad. Enige lichten waren zichtbaar en af en toe droeg de wind de tonen van de Sylvesterklok over de velden. Twee voetgangers liepen over de weg. Ze waren gekleed in geestelijke kledij. Het schenen de donkere pijen van de Friscaners te zijn. Het halfdonker van de winteravond belette om nauwkeurig te onderscheiden. De oudste der beide monniken liep vooraan. Het lopen scheen hem niet moeilijk te vallen. Het ging niet, het geval was met zijn jongere metgezel, die zich blijkbaar niet dan met moeite door de sneeuw voortsleepte. Liefst was hij op een steen aan de weg gaan zitten, maar hij mocht niet. Hij was al een eind achtergebleven en kon hem van vermoeidheid niet meer inhalen. De oude monnik bleef staan en keerde zich om. En nu, een beetje gauw, snauwde hij met harde stem zijn jonge gezel kwaadaardig toe. Hoe lang moet ik hier nog op je wachten? De aangesprokene verzamelde zijn laatste krachten en liep zonder een woord te antwoorden achter zijn gebieder aan. Het was een fijn gezichtje dat onder de kap uitkwam. Als het aan een meisje had toebehoord, zou het niemand verwonderd hebben. Donkerder werd het, een vogeltje dat zich verlaat had. Het vloog over de velden en fladderde naar zijn nest. Een eenzame gestalte met een lantaarn kwam uit de stad aangelopen. Weldra bleek het de vrouw van de bode te zijn. De oude trok zijn kap zo diep mogelijk over hun gezicht en liep haastig voorbij. De jonge monnik hief bij de nadering van de vreemde zijn gezicht op. Verwonderd keek de oude vrouw in het jonge mooie gezicht onder de kap. Een trek van nameloos leed lag op dat gelaat en in die ogen was een glans die aan de wanhoop grensde. Medelijdend schudde de oude vrouw haar hoofd toen ze voorbij kwam. Die heeft in het klooster ook niet gevonden wat hij gezocht heeft, mompelde zij zich voor zich uit en sleepte de zware mang door de sneeuw. Van de Neerbrander Burgertoren sloeg het 10 uur toen de beide voetgangers de stad bereikten. De oude monnik had nog menigmaal op de jonge geestelijke, die niet meer voort kon, gescholden en daarbij uitdrukken gebruikte die hij niet graag binnen de kloostermuren herhalen zou. Nu gebood hij hem naast hem te komen lopen en zo liepen zij door de oude poort van de oude stad van Mecklenburg. Een lange weg hadden ze nog voor de boeg, door de straten en stegen van de stad, tot ze eindelijk voor een hoog donker huis, dat slechts spaarzaam door een lantaarn verlicht was, stilhielden. De oudste der beide voetreizigers liet de zware klopper 3 maal hard op de deur vallen. Zwijgend wachten zij in het maanlicht. Op zijn onaangenaam gezicht kwam een trek van leedvermaak. Toen hij zijn metgezel, doodmoe, en met treurig gezicht op de stoep van het klooster zag zitten. Voetstappen werden gehoord. Een sleutel draaide in het slot. Meteen daarna werd de deur voorzichtig geopend en een Franciscaner monnik stond met een lantaarn voor hen. Toen hij de bruine pijen van zijn orde herkende, opende hij de deur helemaal en vroeg wat de reizigers verlangden. "Kent u pater Florian uit Penzlin niet meer?" riep de oude monnik ruw en werkte zich door de deur. "Ik breng iets goeds mee. Hoe gaat het met de hoogeerwaarde prior?" "Ach, bent u het," zei de aangesprokene. En zijn stem vriet nu juist geen blijde verrassing, terwijl hij intussen de jonge kloosterbroeder opnam en hem met een handbeweging uitnodigde binnen te treden. "De prior is in zijn kamer," antwoordde hij op de vraag van de ons welbekende pater Florian. "Hij wordt gekweld door de jicht, maar bovendien is hij niet al te best gehumeurd tegenwoordig. Het is moeilijk huis met hem te houden, maar dit laatste is tussen ons gezegd en gezwegen." "Nu," antwoordde Florian, "mijn mededeling zal hem wel wat opvrolijken." Een hatelijke grijnslach kwam bij deze woorden op zijn gezicht, terwijl hij naar zijn jonge reisgezel keek. Deze was al bleker en bleker geworden en een heimelijke angst straalde uit zijn blikken. Toen hij naar de met ijzer beslagen deuren en de getraliede vensters keek. Langzaam stegen de beide ouden voor hem de stenen trappen op, die naar het vertrek van de prior voerden. De portier opende de deur en klopte aan. Spoedig daarna stonden de beiden nieuw aangekomenen voor de vergrijsde prior van het klooster van de heilige Franciscus, Ignatius Kroese. Hij was niet meer de trotse verschijning van vroegere dagen. Ziekte en jicht hadden hem voor een tijd oud gemaakt. Maar dit was het niet alleen. Er was nog een trek op het gezicht. Die sprak van een slecht geweten. Van folterende angsten. Van het steeds voor ogen hebben van onschuldig bloed, dat hem dag nog nacht meer met rust liet. Met zijn voeten op een wolfsvel zat de grijzaard bij het vuur. Hij hief bij het binnenkomen der twee reizigers zijn ogen op en reikte de pater de hand. "En wat brengt u ons?" vroeg hij, terwijl hij de bij de deur staande jongeling een vluchtige blik toewierp. "Een schaapje dat in het heilige klooster rust en vrede zoekt onder mijn trouwe herderstaf." "Het is zoals u zegt," zei Florian zalvend, "ook al lijkt het schaapje nu nog een bokje. Onder uw tucht zal het weldra vroom worden." Hij trad op zijn slachtoffer toe, ontdeed hem van zijn pij en toonde de kloosterheer een jongvrouwelijke gestalte. Een prior uit de 16e eeuw was wel aan wonderlijke dingen gewend, maar zoiets had zelfs Ignatius Kroese nog niet meegemaakt. Zijn blik scheen aan de wondermooie verschijning die voor hem stond te hangen. "Ik heb gemeend, uw hoogeerwaarde, een bijzonder genoegen te doen," begon Florian opnieuw, "door hier voor u te brengen de dochter van die vrouw die u jaren geleden aan de heilige inquisitie hebt overgeleverd. Een arm, verdoold schaap is ook deze jonkvrouw Ilsabe van Oertsen, een aanhangster van die ketter uit Wittenberg. Ik heb gedaan wat ik kon, maar tevergeefs. Dus moet er een scherpere maatregelen ingegrepen worden. En ik stel haar daarom in handen van de man, wiens oordeel nog nimmer onrechtvaardig of onedel is geweest. Zonder een woord te zeggen, had de jonkvrouw naar deze mededeling geluisterd. Nu sloeg ze haar ogen op en keek de goddeloze monnik doordringend aan. Daarom hebt u mij dus geroofd, om mij aan de moordenaar van mijn moeder over te leveren, riep ze met een trillende lippen uit, zich in haar volle lengte oprichtend. Waarlijk, zulk een wraak zou ik zelfs niet bij een pater Florian verondersteld hebben. Maar zonder verder drank uw handen in bloed, recht en veroordeel zoveel u wilt. Heden houdt u het zwaard in de handen, maar eenmaal zult u ook voor de hogere rechter verschijnen. En die zal u rekenschap vragen voor al uw daden. Misschien kan ik u morgen al niet meer vermanen. En daarom doe ik het heden nog en zeg het u maar eenmaal in de naam van de Allerhoogste. Bekeer u, reinig u van uw zonden, zolang het nog tijd is. Bekeer u, bekeer u. Morgen staat u wellicht aan de schandpaal, waaraan u in mij nu binden wilt. God laat niet met zich spotten. Wacht u, Florian Sylvester. Als een profetes van het oude verbond stond zij daar voor de mannen der kerk, haar doordringende ogen gevestigd op de man voor wie zij eens gebiecht had. Als een tweesnijdend zwaard vielen haar woorden op hem en troffen doel. Maar de ongelukkige man ontbrak de moed en de zedelijke kracht om zich uit het slijk der zonde te verheffen. In het bijzijn van de man met wie hij steeds samengewerkt had en die de macht bezat en bovendien de slechtheid om hem in het verderf te storten als hij hem afviel. Hij durfde het niet bekennen, dat hij gezondigd had en telkens weer gezondigd, maar ook was zijn ziel met te veel haat voor Ilzabe vervuld. Hij kon het niet verdragen dat een vrouw, zijn biechtkind, hem weer stond en zonder zelfs een oog neer te slaan, hem de harde waarheid, de schrille waarheid onder het oog bracht. Een waarheid dubbel hard en schril, daar hij in de grond van zijn hart moest erkennen dat het waarheid was, waarheden die niet uit te wissen waren. Hij had haar in de rede willen vallen, maar geen woord kwam over zijn lippen. Met verglaasde ogen staarde hij voor zich uit, toen hij plotseling met de woorden: "Ze is van de duivel bezeten," het vertrek uitrende, de trappen af en de kloosterpoort door naar buiten. En het was nacht. Als een waanzinnige rende hij voort. Hij trok zijn muts diep over zijn gezicht. Hij waagde het nauwelijks om te zien. Het was hem te moede, als rende hij de gehele hel achter hem aan. Onschuldig bloed vergoten, donderde het in zijn geweten. Het beeld van de oude, stervende Valentin kwam hem voor de geest. Onschuldig bloed, ook zij die hij aan Ignatius Kroese had overgeleverd. Gij zijt het, die haar vermoord, riep een andere stem in zijn geweten, en een helse schaterlach scheen achter hem over de velden te rollen. Onschuldig bloed, schreiend ten hemel. God laat niet met zich spotten. Neem u in acht, Florian Sylvester. Met haar 12 slagen verkondigde de torenklok van het Franciscanerklooster het middernachtelijk uur. En de dreunende slagen vertelden dat het oude jaar voorbij was en het nieuwe zijn intrede had gedaan. Maar Gods stem had nog machtiger woord gesproken. Niemand had Florian Sylvester tegengehouden toen hij het klooster verliet en hij, die er het meeste recht toe had, dacht er zelfs niet aan. Onbeweeglijk zat de grijze prior in de hoge eikenhouten stoel bij het vuur. Zijn grauwe ogen staarden naar de gestalte van de jonkvrouw, als naar een verschijning uit de geesteswereld. Haar rustige kalmte, waarmee zij onbeweeglijk nog op dezelfde plaats bleef staan, deed hem huiveren. Ze stond daar niet als een gevangene, maar als een der godinnen uit de oude tijden, die de levensdraden der stervelingen in haar hand hield en afsneed. Datzelfde gezicht had hij jaren geleden ook gezien. Toen had hem het innerlijk leed en smart vertolkend, met een stomme vraag aangezien. Het was het gelaat van die jonge vrouw, die hij van de wieg van haar kind wegsleurde en in boeien liet klinken. Dat gezicht had hem nog dag en nacht vervolgd, al de maanden en jaren door. En nu? Nu de dag snel ten einde ging en de dood weldra aan zijn deur zou kloppen, trad deze spookgestalte van zijn dromen hem in vlees en bloed onder de ogen. Een rilling voer door zijn leden toen hij haar aankeek, haar die nu als een bode van de levende God voor hem stond. Onrustig wendde hij zijn blik van haar af en keek naar de vuurgloed. De zee geeft haar doden weer, mompelde hij, ook het vuur. Hij schudde zijn het hoofd. Wonderlijk is het toch, in de geestenwereld gesteld. Allen zijn dikwijls gekomen, allen, en dikwijls. Helaas, te dikwijls. Ik heb gedacht met bloed te kunnen uitwissen. Maar niet één van mijn slachtoffers vergeet mij. O, welke kwellingen, die bloedige gestalten. Nog steeds stond Elisabeth onbeweeglijk voor de grijsaard. Stond zij tegenover een waanzinnige, die door zijn geweten gefolterd de zonden van zijn leven voor zijn geestesoog ziet voorbijtrekken. Waardoor haar aanblik de herinnering aan schavotten en martelwerktuigen weer levendig? Medelijdend keek zij de ongelukkige man aan, die zich in de kracht van zijn leven nooit voor God had willen buigen. Zou hij nu in zijn ouderdom het trotse hart buigen en de koning met de doornenkroon huldigen, hem die hij met voeten getreden had? Nameloos moeilijk moest het zijn met het bloed van de honderden zijner medemensen op zijn geweten voor de Heere te treden, dacht Elisabeth, en toch had hij niet zijn leven gegeven om de bloedrode zonden van zondaren te wassen, opdat ze witter zouden zijn dan sneeuw? Bijna had zij vergeten dat de moordenaar van haar moeder voor haar stond. De ontzettende schuldenlast op het geweten van de prior had haar alle haat doen vergeten. In haar ziel leefde slechts de gedachte hoe ze hem nog zou kunnen helpen. Waarom ligt gij nog immer op het rooster, herder van Penslin? Vervolgde de prior. Zijn uitgeteerde hand boven zijn ogen lachend. Ik weet het, dat uw moeder onschuldig was. Vooruit, vooruit, ter helle. Bloedrood zijn de wanden van mijn vertrek. Het klooster van Sint Franciscus zwemt in bloed. Als het nog langer duurt, dan zullen wij verdrinken. Ha, ha, dan is het met mijn leven gedaan. Zal ik een engel van Satan worden? Voor de hemel is mijn kleed te rood. Huiverend streek hij met de hand over zijn tonsuur. Een bediende stak de lamp onder de crucifix aan. Een helder schijnsel viel op Elisabeths gestalte. De prior scheen haar vergeten te hebben. Nu begonnen zijn kwellingen opnieuw. Waarom staat gij daar en kijkt mij met uw donkere ogen aan? Weg, ik weet dat ik u op de pijnbank gebracht heb, riep hij in vertwijfeling uit. De jonkvrouw verroerde zich niet. Bent u dan niet vrouwe von Oertsen, schreeuwde hij een doodsangst uit en wilde zich oprichten. Maar de jicht belette hem dit. Waarom keert u terug, riep hij in wanhoop uit. Bloed en verdoemenis, preekt u mij alleen. Bloed, bloed, mijn God, als het te laat is. Te laat is het nog niet, zei een zachte, rustige stem naast hem. Aan de rechterhand van onze Heere en Heiland hing een moordenaar. En ter laatste uren ontving hij nog genade onder de belofte: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En ook nu nog heeft het woord zijn kracht. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Niet de heiligen helpen ons, niet de moeder Gods, maar alleen het bloed van Jezus Christus. De ogen van de oude man schenen uit de kassen te zullen treden. Wie bent u? Vroeg hij met onzekere stem. Ik ben de dochter van Elisabeth van Oertsen, die te Penzelin op de pijnbank stierf, antwoordde de jonkvrouw. De ogen van de grijsaard werden nog groter en zijn beide handen op de leuning van zijn stoel drukkend wilde hij zich oprichten. Elisabeth van Oertsen, mompelde hij, en u spreekt met de moordenaar van uw moeder over de genade Gods. U kunt mij vergeven. Behoort u niet tot de velen die mij mijn bloedig zwaard bevlekt met het bloed der getuigen Christi onder de ogen houden? Onmogelijk. Ook mijn kleren druipen van bloed. De hemelpoort is voor mij gesloten. In mijn droom heb ik gezien dat de heilige Petrus, die grendelde en zijn hoofd schudde toen ik vroeg binnengelaten te worden. De heilige Petrus sluit de hemelpoort niet, als Jezus die voor ons openmaakt, antwoordde zij eenvoudig. Wie door het geloof in het bloed van het lam rein geworden is, die staat de hemelpoort open. Zij is nog nooit voor een arme zondaar die berouw had gesloten. Dat zou in strijd zijn met Gods beloften. Hoe weet u dat? Vroeg hij. Uit Gods woord, antwoordde zij. De Heere werd arm om onzentwil, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. En als we met berouw en geloof zijn kruis omvatten, zo hebben wij het leven. Daartegen kan nog de heilige Petrus, nog zijn plaatsvervanger te Rome, nog de heilige maagd iets doen. De Heere biedt ons zijn wil aan. Nog is het tijdperk der genade, ook al zal weldra ons laatste uur geslagen zijn. U bent een aanhangster van de nieuwe leer, zei de prior op weifelende toon. Zeg mij, hoe komt u ertoe mijn vergeving te willen brengen? Juist, omdat ik een aanhangster van de nieuwe leer ben, de leer die niets anders bevat dan de overoude belijdenis die Rome onder haar wijsheid begraven heeft, omdat ik zelf door het bloed van Jezus Christus gereinigd ben en van al mijn zonden en dagelijks nog gereinigd word, omdat ik genade voor genade ontvangen heb, heb ik de kracht u te vergeven. En uit zijn woord weet ik ook dat hij u vergeven wil, zo u in geloof en boete tot hem komt en u alleen op hem verlaat. Als een nieuw, nooit gekend evangelie begroette deze woorden de man der kerk. Maar had hij er dan niet dagelijks ditzelfde woord in handen gehad en niet dagelijks in gelezen, was het niet zijn ambt om de gemeente deze boodschap des heils te brengen? Ja, dat had hij, maar hij was slechts een huurling geweest. En niet alleen dat, hij zijn eigen ziel had laten verhongeren en dorsten. Hij had ook de kudde, die aan hem was toebetrouwd, misleid. Uit de mond van een maagd, die tot de sekte van de verachte Augustijner monnik behoorde, moest hij het woord des levens horen. Zijn hart wilde er zich tegen verzetten, maar toch werd hij met onweerstaanbaar geweld gedwongen naar de alleen zaligmakende evangelie te luisteren. Het was middernacht. De klokken luiden het nieuwe jaar in. En de monniken van het Franciscaner klooster begaven zich naar de kloosterkerk. De zieke prior kon niet meegaan. Maar hij zat nog wakker in zijn kamer. En naast hem de dochter van de vrouw, wier bloed op zijn geweten drukte. Zij verkondigde de gebroken man het woord van de gekruisigde aan wederom opgestane Christus. Reeds lang waren de klokkentonen weggestorven in de stilte van de nacht, toen zij ter ruste gingen. U bent de eerste die een schijnsel van licht in mijn verloren ziel hebt gebracht, zei hij met zitterende stem. Als het mogelijk is dat God een mens als ik ben nog vergeeft, dan kon hij geen beter middel gevonden hebben om eraan te kunnen doen geloven dan mij de dochter van haar, wier onschuldig bloed op mijn geweten drukt, zijn belofte te doen verkondigen. Had een ander het mij gezegd, ja zelfs al had de heilige vader het mijzelf gezegd, het was een vruchteloze absolutie geweest. Dat echter u, wier hart ik ten dode toe gewond heb, mij niet enkel uw medelijden, maar ook uw vergevende liefde schenkt, dat heeft een vonkje bij mij doen ontwaken, een beginsel van hoop, dat de Heere zelfs mij ook nog eens vergeven zal. Dat zal hij gewis, antwoordde zij, en in haar stralende ogen kwamen tranen toen zij de hand van de grijsaard drukte. We mogen en zullen ons vastklemmen aan het woord. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, wij mogen zeggen, al zo lief heeft God mij gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ik, zo ik in hem geloof, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebben mag. Hij zag haar dankbaar aan. Komt u morgen terug, smeekt hij haar. Een paar dagen moet u nog mijn gevangene blijven, tot ik u onder veilig geleide kan laten vertrekken. En, voegde hij er zacht aan toe, tot mijn ziel in vrede kan heengaan. Van ganser harte blijf ik, antwoordde zij. Maar als u mij een vriendschapsdienst zou willen bewijzen, Stuur dan meteen bericht aan magister Laurentius Tilenus te zweren dat ik in veiligheid ben.
Laurentius Tilenus, vroeg de grijsaard, en nogmaals schenen zijn gedachten naar vroeger dagen af te dwalen.
Was hij niet, vroeg hij aarzelend, te penselen toen uw moeder?
Ja, antwoordde zij, hem het slot besparend.
En nu leeft hij met vrouw en kinderen te zweren, en uit zijn mond heb ik de blijde boodschap mogen opvangen. Morgen zal ik het u verder vertellen. Nu moet u rust nemen. Het nieuwe jaar is al begonnen.
Ja, God zij geloofd, welk een verandering door zijn erbarmen.
Met gevouwen handen keek hij in de nieuwjaarsnacht naar buiten. Duizenden sterren fonkelden, als wilden zij met zilveren stralen nogmaals het zalige geheim van de kerstnacht verkondigen. De grijsaard in het ordegewaad dacht er ook daaraan. In lange tijd had hij de vreugde van het kerstfeest niet met zijn ziel gesmaakt, had wel uitwendig meegevierd, maar nu gloorde er weer iets in zijn ziel van de liefde voor zijn Heere en Heiland. Een wonderlijke kerstnacht ging ten einde. Een der meest trotse dienaren van de Roomse kerk had van de lippen van een jonkvrouw de heilsboodschap vernomen. En boven in de hemel, voor Gods troon, juichten de engelen dat er weer een zondaar tot bekering was gekomen. Dank u wel voor uw aandacht.